SQL Server query plannen, het analyseren, het bekijken ervan en het een beetje doorgronden wat SQL Server nou eigenlijk doet met de aangeboden SQL string die we hem aanreiken. Mijn naam is Menzo Steinhorst. Ik ben een premier field engineer voor Microsoft Services. Ik heb dus helemaal niets met de product group te maken. Wij supporten het product. Ik doe reactief support, de befaamde crit hits, hoewel die erg weinig voorkomen de laatste jaren. We hebben er gemiddeld zo'n 12 per jaar waar business down is of waar gevaar voor mensenlevens is. Ja, dat klinkt misschien raar, maar als in een ziekenhuis een systeem plat gaat, dan kan dat gevaar voor mensenlevens opleveren. Dus dan moeten we daarheen. Proactief support doen we ook. We proberen premier klanten te helpen om hun SQL installaties zo stabiel en zo schaalbaar mogelijk te maken. En dat doen we middels SQL reps en een aantal workshops, custom engagements. Mijn focus ligt op performance tuning en dan uitsluitend op de storage engine. Ik weet helemaal niets van SSAS of van MDX af, dus daar houd ik me niet mee bezig. Dat doen een paar van mijn collega's. Wat gaan we vandaag doen? Introductie op query optimizing, hoe de engine het afhandelt, hoe queryplannen gecompileerd worden en het analyseren van execution plans die we terugkrijgen. Nou, hier hebben we een op hoog niveau een plaatje van de architectuur van SQL Server. De componenten waar we ons vandaag op richten zijn de query compilation en execution engines en de storage engine. De namen spreken voor zich. Op de query compilation en execution engine wordt het plan gegenereerd die vervolgens op de storage engine wordt uitgevoerd. Het proces is relatief eenvoudig samen te vatten. Zodra je een query aanbiedt aan SQL Server, zal die natuurlijk eerst geparsed worden. Of die query wel correct geformuleerd is, of de syntax in orde is. Daarna wordt die gebind. In de binding fase gaat hij de objecten ophalen die erbij horen. Hij gaat indexen ophalen die erbij horen en statistics, noem maar op. Hij vat dat allemaal samen in een structure. En dat is de uiteindelijke structure, die gaat de optimalisering in. En dat is de query optimizer, dat is een losstaand component. En die gaat op zoek naar een efficiënt plan om deze query uit te voeren. Vervolgens wordt hij geëxecute en dat regelt de storage engine. Als we dat wat meer schematisch bekijken. De syntax check. We beginnen hier bovenaan natuurlijk met de syntax check, de parsing. Vervolgens de algebraizer, dat is de binding fase. Waarin de SQL string die wij aanbieden omgevormd wordt tot een C-structuur die de optimizer begrijpt. En die is veel eenvoudiger van aard dan wat wij als SQL aanbieden. Namelijk een heleboel keywords die wij gebruiken, zoals between keywords. Die kent de optimizer helemaal niet, dat wordt omgeschreven naar OR. Vervolgens gaat hij de optimizer in, daar komen we zo op terug. En die optimizer die heeft een heleboel input nodig om tot een goed queryplan te komen. Estimated row counts haalt hij uit statistics. De hardware waar hij op draait, hoeveel CPU's, hoeveel geheugen. De configuratie van de SQL engine, bepaalde settings hebben invloed erop, bijvoorbeeld parametrisering settings, force parameterization of simple parameterization. Query hints die eventueel meegegeven worden. Indexes die op de objecten staan waar de query betrekking op heeft. Partitionering van de tabellen waar zo'n query op loopt. En de file groups en files. Dus hoe is de fysieke structuur van de database on-disk? Met dat alles in het achterhoofd gaat hij op zoek naar een plan waar hij uiteindelijk mee komt. In SQL hebben we een cost-based optimizer. Hij komt dus altijd met een plan, maar dat hoeft niet altijd het beste plan te zijn wat er is. Als we op zoek zouden gaan naar het beste plan wat er is, dan zou dat veel langer duren. Dus er zijn een aantal thresholds. Zodra die daaronder komt met een plan, dan is dat het plan wat SQL gaat gebruiken. Dat is kosteffectief en snel derhalve. Het kan ook zijn dat hij helemaal geen plan vindt. Dan krijg je een timeout op de query optimizer. Dat kan gebeuren, dat komt weinig voor. Maar met name bij complexe parallele plannen zien we dat nog wel eens. Hij pakt dan overigens wel een plan, maar dat is dan een suboptimal plan. Statistics zijn wezenlijk, van wezenlijk belang voor die optimizer. Statistics geven hem een idee van hoeveel rijen die eigenlijk terug kan verwachten. Op een query op een bepaalde tabel. En dat is belangrijk, zeker gezien de hoeveelheid geheugen bijvoorbeeld die nodig heeft. Als SQL Server 3 rijen verwacht en hij krijgt er 10.000 terug, dan is de memory die hij daarvoor gereserveerd heeft te klein. En dat is op zich geen probleem, alleen hij gaat spillen naar TempDB en dat levert weer allemaal extra belasting op. Op SQL 2008 hebben we filtered statistics erbij gekregen. Dat is een krachtig hulpmiddel, vooral op tabellen waar je niet een evenwichtige verdeling hebt van je data. Je hebt een klantentabel, er zitten 100 klanten in die in België wonen en de rest woont in Nederland. De andere 3 miljoen, zeg maar. Dan vind je die klanten in die statistics die in België wonen niet meer terug. En dat is dan een uitstekende toepassing om filtered statistics te gebruiken. We kunnen nu 20.000 statistics op een tabel zetten. Dat is best veel, dus we kunnen ons helemaal uitleven met filtered statistics. Dat is meestal niet direct noodzakelijk en het legt ook een behoorlijke druk op de DBA. Maar het kan wel. Overigens zijn die aantallen zo hoog geworden, omdat we nu sparse columns hebben en we dus 30.000 kolommen op een tabel kunnen zetten. Wat er nog meer worden, want SharePoint had om 150.000 gevraagd. Ja, de productgroep had dezelfde reactie als jullie. Toen ze uitgelachen waren, keken die SharePoint-mannen nog steeds serieus. En er wordt inderdaad over nagedacht. We kunnen nu tot 30.000. Je kunt 900 normale kolommen definiëren, 999. En alles daarboven zijn sparse columns. En dat is een beetje off-topic. Indexen, natuurlijk ook essentieel voor het benaderen van data. Met name je IO's worden enorm beperkt door het juist gebruiken van indexen. Het verschil tussen een table scan, gewoon door een hele tabel heen gaan om je records te vinden, of door een index, dat is vaak, op grotere tabellen kan het wel een factor 10.000 schelen of zo. En dat scheelt in tijd en in IO. IO is op dit moment toch wel het zwakke punt in bijna iedere database opstelling. SANs zijn lang niet altijd effectief ingericht of zijn behoorlijk overbelast. Dus het reduceren van die IO maakt je query sneller, maar maakt ook het systeem aan zich sneller, omdat je minder belasting op zo'n IO subsysteem legt. We kunnen één clustered index op een tabel leggen natuurlijk. De clustered index is immers de data die in de tabel zit. En we kunnen 999 non-clustered indexen op een tabel leggen. Je kunt zelfs 999 dezelfde indexen op één tabel leggen. Daar zit geen beveiliging voor in. Uiteraard is dat onzinnig. Indexen gebruiken we voor select. Indexen geven overhead op insert, update en delete queries. Daar moet je dus ook mee rekening houden. Het overindexeren kan net zo erg zijn als het onderindexeren van een tabel. Als je overindexeert en zo'n tabel heeft bijvoorbeeld een modificatieratio van 40%, dan heb je in 40% van de queries heb je een aanzienlijke vertraging, omdat er zoveel indexen op staan. Nou, er zitten nog wat meer haken en ogen aan. Wat we vaak in de praktijk zien, zijn redundante indexen bijvoorbeeld die op zo'n tabel staan. Dus je hebt een index op column A en column B en je hebt ook een index op column A, B en C. Dan zou je die column A en B index weg kunnen gooien, want die wordt ook al opgevangen door die tweede index. Dat noemen we indexconsolidatie en dat is zeker omdat hier het merendeel developer zal zijn, is dat handig om te doen, zodat je niet met onnodige indexen op zo'n tabel zit die je queries gewoon vertragen. Constraints worden ook gebruikt door de optimizer. We zullen daar zo nog wel een voorbeeldje van zien. Met name foreign key constraints, maar ook check constraints worden door de optimizer meegenomen. Optimizer kan met behulp van constraints beter voorspellen wat hij terugkrijgt als dat je ze niet hebt. De check constraints zie ik niet zoveel meer. Het afdwingen van business rules op de database, is een beetje old school geworden. Dat gebeurt niet meer, dat gebeurt allemaal op de applicatielaag. Maar voor performance redenen zou je ze best wel toe kunnen voegen, want het kan enorm schelen. Hoe gaat het queryproces in zijn werk? Allereerst wordt er gekeken of er een trivial plan exists. Wat is een trivial plan? Select star from tabel A. Daar kan hij zoeken totdat hij in ons weegt, maar er is in wezen maar één plan mogelijk. Dat is een trivial plan. Als die er is, gaat hij gelijk verder met het executen van dat plan. Als dat het niet is, gaat hij statistics laden die bij zo'n query horen. Dus alle objecten waar zo'n query betrekking op heeft, laat hij alle statistics van. Gaan we naar fase 0 optimalisatie, dat zijn betrekkelijk eenvoudige queries tot en met 4 joins. Dan gaat hij zoeken naar een plan onder de 0,2. Die kost trouwens 0,2, die slaat nergens op. Dat was ooit een eenheid voor milliseconden in het 386 tijdperk met SQL 6.0 of zo. Maar die eenheid hebben ze nooit aangepast. Dus tegenwoordig zit daar geen eenheid bij. Het is gewoon een los getal. En daar moet je wat voeling voor krijgen. Als je wat meer met queries werkt, dan weet je vanzelf of iets duur is of niet. Als hij dat niet kan vinden, dan gaat hij verder met een non-parallel optimalisatie. Hier rechtsboven. Als hij daar een plan kan vinden dat goedkoper is dan 1, gaat hij verder. Dan produceert hij dat plan. Kan hij dat niet vinden, dan gaat hij kijken wat de cost threshold is voor parallelism. Dat is een server setting, een instance setting. En die staat default op 5. En als hij daaronder blijft, dan gaat hij een full optimization doen. Als hij daarboven komt, gaat hij een parallel optimalisatie doen. Dat is niet erg. Ik zie een heleboel klanten de maxdop op 1 zetten. Op zich zijn parallele plannen best goed. Ze zijn in de regel sneller als dat je een sequentieel plan doet op zo'n set. Zullen we zo ook nog zien. Het laatste puntje van de introductie is de logical query processing. Hoe wordt een query nou eigenlijk uitgevoerd? Nou, we beginnen met de from clause. Tenminste, de optimizer begint daarmee. En de execution engine ook. Eerst kijken uit welke tabellen ik mijn data nou eigenlijk nodig heb. Als die tabellen vaststaan, we zien hier wat join types die daarbij horen trouwens. De reguliere joins, de apply operator. En dan nog de exote pivot en unpivot, die ik trouwens nog nooit ergens gezien heb. Where predicates worden vervolgens toegepast op die virtuele tabellen die je uit de from clause krijgt. Daarna wordt de group by gedaan. Vervolgens de having. Je ziet ook dat die having dus op zich niet je rijen reduceert in je initiële set. Die zit pas veel verder als dat je eigenlijk zou willen. Dat betekent dat dat je een hele set ophaalt en vervolgens met je having de pas weer een hele rij uitgooit. Wat al aan zich jammer is. Daarna gaan we naar de select. Met de top, die wordt vervolgens als eerste uitgevoerd in de select. Vervolgens de distinct. En nee, eerst de selectlist, dan de distinct, dan de top. Dat is de volgorde. Distinct is trouwens ook geen operator waar we dol op zijn. Want ja, in de regel zou je dat ook met een wat nettere query op kunnen lossen. Voor het ontdubbelen daarvan. Bij voorkeur maken we gebruik van unique indexes natuurlijk. Als laatste de order by. Dat verklaart ook waarom we in een order by list de aliassen kunnen gebruiken uit de select list. Wat deze slide in feite weergeeft is dat we in Management Studio onze queries totaal verkeerd opschrijven. En dat blijkt ook wel, want IntelliSense is buitengewoon lastig met T-SQL. Omdat je die from clause moet je eigenlijk mee beginnen. Link doet dat wel. En dat werkt erg prettig, alleen Link produceert weer verschrikkelijke queries in de regel. Ja, natuurlijk.
Kan het zijn dat de where clause uiteindelijk eerder wordt uitgevoerd dan je eerste join?
De vraag is, kan de where clause eerder worden uitgevoerd dan de eerste join? Ja. Sterker nog, dat ga ik nu laten zien in de demo. Even wat opties aanzetten. Zo. Als we nu een gewone query pakken, waar alles in zit eigenlijk. Een werkloos, een group by, een having, een order by. En nog een aggregate in de select list. En ik ga naar het showplan kijken of naar de execution plan van deze query. Dan was jouw vraag, wordt die werkloos eerder uitgevoerd als die join? Nou, hier zit de join. En even kijken. Hier zit je werkloos. Dus hieronder in beeld, het is een beetje slecht te zien. Bij de seek predicates haalt hij al op de initiële set, zet hij de werkloos erop. Vandaar dat het ook zo belangrijk is dat we een fatsoenlijke werkloos hebben natuurlijk in iedere query. Nou, vervolgens zie je hier wat aggregates die worden uitgevoerd. Dit is de group by trouwens. En hier verderop zie je de having, dat is dit filter. Nou, in de query zagen we net dat die groter dan 3 moet zijn, dat zie je dan hier ook terug. En je ziet hier nog een soort van de order by. Dus dit is in feite de logische query execution, zoals we die in SQL hanteren. Uiteindelijk resulteert dat allemaal in een select set, in een result set die je terugkijkt. Krijgt. En hier zien we dan ook die estimated subtree cost, die in dit geval 0,17 is, wat verder niks voorstelt eigenlijk. Nou, statistics. Statistics zijn echt van essentieel belang. Goede statistics kunnen een applicatie maken of breken. Normaal gesproken wordt er weinig aan gedaan. SQL Server maakt zelf statistics voor kolommen die in de werkloos staan. Waar die nog geen statistics voor heeft. Tenminste, als auto-update stats aanstaat en auto-create stats. SQL onderhoudt ook zelf de statistics. Voor de DBA's onder ons, denk er wel bij aan dat SQL pas een statistics refresht. Als 20% van zo'n kolom waar die statistic betrekking op heeft, veranderd is. Dat kan dus even duren. Daarnaast maakt AutoStats gebruik van een sampling techniek. Dus die samplet maar 20% van zo'n tabel. Dat kan dus ook leiden tot het totaal missen van bepaalde exotische waarden in zo'n tabel. Nou, ik maak even een statistics aan op een tabel. Dat kan gewoon met create statistics. En ik maak er een op een stringveld. City, dat is een plaatsnaam zoals jullie waarschijnlijk wel begrepen hadden. En nou ga ik kijken wat er in zo'n statistics zit. Als ik nu naar mijn results ga, dan zie ik daar de naam, wanneer die geüpdate is, hoeveel rijen die gesampled heeft, hoeveel steps dat resulteerde. Een statistics kan nooit uit meer steps dan 200 bestaan. Dus een statistics is altijd, dit onderste gedeelte zeg maar, is altijd maar 200 rijen. Kan er nooit meer worden. Een statistics is dus ook heel compact, heel lightweight, heb je weinig last van. Is veel lichter als een index bijvoorbeeld. We zien de density, dat is 1 gedeeld door het aantal distinct values dat in zo'n veld zit. Hierboven staat ook nog een density, die is niet meer belangrijk, want die wordt niet meer gebruikt in SQL 2008. Die staat erin voor backwards compatibility. En de average length, dus 17,5 karakters of zo staan er in zo'n veldje. Hieronder zien we dan het histogram van een statistic, zoals dat genoemd wordt. Het histogram geeft aan hoeveel rijen je kunt verwachten bij bepaalde queries. Dus ik heb hier 2 steden, Abingdon en Ballard. Als ik nou een query doe, where city is Abingdon, dan krijg ik 1 rij terug. Die equality rows is 1. Als ik groter dan Abingdon en kleiner dan Ballard doe, dan krijg ik 29 rijen terug. En dat is ook eenvoudig te bewijzen. Door dat even te doen. En als ik nu in het execution plan ga kijken, in de results, dan hebben we hierboven 29 rijen. Er kwam nog een showplan mee, vandaar dat die op 31 rijen staat. Ik schrok al, maar dat is normaal. Wanneer ik hem gelijk zet aan Ballard, dan krijg ik 69 rijen terug. 69 rijen waar die gelijk is aan Ballard. Staan er nog meer gegevens in? Jazeker. Als ik even terug ga. Er staan ook distinct range rows in zo'n range in. Dus tussen Abingdon en Ballard staan nog 19 plaatsnamen. En dat is informatie die de optimizer uitstekend kan gebruiken bij het voorspellen hoeveel rijen die terugkrijgt. Even dat ding weer droppen. Als we de statistics niet helemaal in orde zijn, dus als de statistics dermate grof is dat hij niet op detailniveau data heeft die voor zo'n query interessant is, dan kunnen ze er ook naast zitten. En best wel een end ook. Dus als ik nu naar de rijen ga, ik zal hem even iets vergroten, dan zie ik hier een actual number of rows, 8700, en ik zie hier een estimated number of rows van 27.000. Dus hij zit er in dit geval, zit hij er een behoorlijk end naast. Nou, heeft dat effecten? Deze query kostte 1,74. Dat wordt over het algemeen als vrij duur gezien. Als ik zoiets tegenkom, dat mijn estimated en mijn actual row count erg afwijkt, dan is mijn eerste gedachte, die stats zijn out of date. Dus die ga ik verversen. Dus ik heb hier twee refresh statements geschreven met een full scan, zodat ik zeker weet dat die alle rijen raakt. En ik ga vervolgens die query nog een keer proberen. Nee, dat valt wel mee. Zeker in dit geval, omdat ik ze al in de bufferpool had ingelezen. Je krijgt natuurlijk wel een table scan. Als ik nou terug ga, moet ik wel op die pijl gaan staan, zo. Dan zie ik dat er niks veranderd is. Daar lag het dus niet aan. De volgende gedachte die ik dan heb is dat het skewed data is. Er is een onevenredige verdeling van data in zo'n tabel die door de statistics niet gezien wordt. Nou, dat kunnen we opvangen met een filtered stat. Dus ik heb hier een filtered stat gemaakt met special offer ID is 14 op sales order ID. Heel specifiek voor deze query heb ik nu een statistics aangemaakt. Tenminste, dat ga ik doen. Zet er trouwens altijd with full scan bij als je zoiets zelf aanmaakt, zo'n filtered index. Anders gebruikt SQL hem niet op de een of andere manier. Ik ben gistermiddag een aardig tijdje mee zoet geweest. Als ik nu die query uitvoer, krijg ik om te beginnen een totaal ander plan. Net had ik hier een merge join. Komen we zo nog op. Nu heb ik hier een nested loop join. Als ik nu ga kijken, zie ik wel dat de actual en de estimated row count precies on target zit. Dus deze statistics heeft geholpen. Vertaalt zich dat dan ook nog naar een betere query kost? Jazeker. Hij is nu 1,34 in plaats van 1,74. Waar het niet voor uitmaakt is I.O. trouwens. I.O. regel je met indexen. En dat had SQL ook al in de gaten, vandaar dat hij hier in het groen een hint heeft neergezet met een missing index. Gelieve die toe te voegen. Kijk daar wel mee uit. Als je naar een queryplan kijkt, zal die regelmatig met zo'n indexvoorstel komen. Als je ze allemaal uitvoert, dan zit je natuurlijk met 30 indexen op je tabel en die beide allemaal hetzelfde zijn, maar net iets anders. En dan moet je dat allemaal weer gaan terugbrengen. Zo. Het analyseren van de queryplannen. Nou, we hebben er al een paar gezien ondertussen. Welke tools gebruiken we? SQL Server Management Studio natuurlijk. Excuses. We kunnen twee soorten plannen opvragen. We kunnen een estimated plan opvragen. Dan wordt het plan uitsluitend gecompileerd, maar het wordt niet uitgevoerd. En we kunnen een actual show plan opvragen. Daar wordt het plan ook uitgevoerd. Ik werk persoonlijk liever met het actual show plan om een paar redenen. In een estimated show plan zie je zaken als triggers niet. Dus als er een trigger afgaat, dan heb je daar geen idee van, totdat je een actual showplan opvraagt. Of in de triggers kijkt natuurlijk, of daar wat zit. Maar ja, dat kan aan je aandacht ontsnappen. En ik heb wel eens cases gehad waar 17 triggers afgingen bijvoorbeeld bij het afvuren van één query. Nou, toen wist ik ook waarom die langzaam was. Set opties hebben we ook. Statistics.io. Statistics.io gebruiken we voor het kijken naar hoeveel reads er nou eigenlijk nodig zijn om een set op te halen. Statistics time, de CPU time die benodigd is voor het uitvoeren en het compileren van een query. Statistics profile, dat is zeg maar de actual showplan, maar dan in tekstvorm. En showplan all, dat is een estimated showplan, ook weer in tekstvorm. Graphical versus text showplan. Bij grafisch, oh, een query hoeft niet te executen, dat geldt trouwens ook voor textual showplans. Het ziet er allemaal wat overzichtelijker uit, het schemaatje. Je kunt vrij makkelijk dure stappen achterhalen, tenminste op de wat eenvoudigere plannen. Als jij een queryplan terugkrijgt waar je de muur mee kunt behangen, dan is het wel lastig. Want het wordt weergegeven in procenten. En als je 200 operators erin hebt, dan staat alles op 0%, terwijl er wel degelijk dure in zitten. Je ziet wel gelijk wat ze doen in één oogopslag. Zowel de fysieke operator als de logische operator worden weergegeven. Nou ja, en het kan moeilijk zijn om het hele plaatje in één keer te zien, wat ik net al zei. Sommige plannen zijn zo buitengewoon complex dat je daar moeilijk doorheen kunt komen. In tekstplannen heb je meer informatie. Je kunt hem zo naar Excel halen en even zoeken naar dure operators bijvoorbeeld. Je ziet ook beter wat hij doet. En nou, we gaan er gewoon even naar kijken. Het is wel wat lastiger, er staat wat meer tekst in en het is allemaal wat hoekiger, zeg maar, als zo'n grafisch showplannetje. Zo. Nou, allereerst even een showplannetje tevoorschijn halen. Voordat ik dat mee verder ga, er zitten hierboven zitten twee knopjes. Dit is het estimated showplan. En deze sticky button, die al ingedrukt staat, is de actual showplan. Als je die gebruikt, krijg je hier dat extra tapje met je execution plan erin. En dat is dus je actual showplan. Als ik op het andere knopje druk, dan krijg ik alleen een execution plan en geen results. De query is immers niet uitgevoerd. Als ik hier kijk naar het execution plan, nou, het past niet op het scherm. Hieronder zit het plusje, daar kun je op klikken en dan kun je door zo'n ding heen navigeren. Deze valt nog wel mee hoor. Als je kijkt naar de query, dan verwacht je dit niet. Aan de andere kant ook weer wel, want ik doe hier een query op een view. Een van de nadelen van views, als dat een buitengewoon complexe query is, wordt die wel iedere keer uitgevoerd als jij die view aanroept. Je kunt met je muis over zo'n operator heen gaan. Dan krijg je een rij properties te zien die daarbij horen. Je kunt er ook met je rechter muisknop op drukken en properties selecteren. Dan krijg je in een task pane te zien. Voor de rest, de pijlen, de dikte van de pijlen geven aan hoeveel rijen er doorheen gaan. Dus je ziet hier dat hier één rij doorheen is gegaan. Ik weet niet of ik nog dikkere pijlen ergens heb, zo te zien niet. Nee. Nou, dat is jammer, maar dat komen we zo nog wel tegen. Je leest zo'n ding van onder naar boven, of van boven naar onderen en van rechts naar links. Dus je ziet hier aan de rechterkant die data access zich bevinden. Daar begin je met lezen. Hij is hier begonnen en hij is hier beneden ergens geëindigd. Ik geloof dat we nog verder kunnen. Ja, dit was de laatste die idee. Als je op het eerste gezicht naar zo'n plannetje kijkt, dan wil je eigenlijk dat alle kosten van zo'n plan. Dus de kost wordt hieronder weergegeven, dat is 12% voor deze operator. Dat die zich bevinden in de data access laag. Als je andere kosten krijgt, ergens middenin. Daar heb ik ook wel een voorbeeldje van. Ik dacht dat ik een voorbeeldje had, maar hier is kennelijk iets niet goed gegaan. Deze query is op zich ook goed. Maar als je hier bijvoorbeeld een kost hebt van 75%, dan is dat niet goed. Je wilt dat dat verdeeld is over je data access. Dat moet het duurste zijn. Dat is ook het duurste, want dat is fysiek. Dat is ophalen van disk of uit geheugen. En daar horen de kosten te zitten. Statistics.io optie geeft ons informatie over hoeveel I.O. we nou eigenlijk gebruiken voor zo'n query. Eigenlijk moet je zo'n showplan nooit loszien van de hoeveelheid I.O. die je genereert. Je kunt wel een heel mooi plan schrijven die heel goedkoop is en zo. Maar als die vreselijk veel I.O. genereert, dan wordt de DBA daar waarschijnlijk nog steeds niet gelukkig van. Dus als ik hem execute, dan krijg ik nou in mijn messages tab, krijg ik een aantal I.O. operaties terug op iedere tabel die in zo'n query gebruikt wordt. En dan zien we hier de scan count, dus hoe vaak is hij er doorheen gegaan. We zien het aantal logical reads. Logical reads zijn reads uit het geheugen. En we zien ook het aantal physical reads. Nou, die staan hier al op 0, want ik had hem net ook al uitgevoerd. En read ahead reads zijn ook physical reads. Dat is een mechanisme van SQL waarmee die scannend door een index rijen ophaalt die je nog niet opgevraagd hebt, zeg maar. Om het te versnellen. Logical reads zijn goedkoop. Access tijden tot memory worden natuurlijk in nanoseconds gerekend. Access tijden tot disk, dus je physical reads, zijn duur. Die zijn in milliseconden. 8 milliseconden is de norm, maar we zien ook wel 50 milliseconden en nog wel daarboven ook. Die zijn dus duur, dus die moet je voorkomen, want A, het vertraagt je query. En B, je zet je storage systeem onder druk als je de hele tijd heel veel physical reads uitvoert. Hoe meer physical reads je uitvoert, hoe meer doorvoer je krijgt in je bufferpool natuurlijk. Want hoe meer data jij inleest van disk, hoe meer er geflushed moet worden om daar weer ruimte voor te maken. Dus, hoe mooier je zo'n query indexeert, hoe minder I.O. je genereert, hoe beter het is voor iedereen eigenlijk. Even de cache leeggooien. En dan gaan we naar set statistics time on. Dat is de CPU tijd die gebruikt wordt. Dus ik execute hem weer. En ik krijg hier vervolgens een overzicht te zien van de parse en compile time. Nou, CPU time was 25 milliseconden. En de elapsed time was ook 25 milliseconden. Dat kan, dat is redelijk uniek. Hieronder is normaler. CPU time 0 milliseconden, elapsed time 43 milliseconden. Het wordt een beetje afgerond. Hij heeft wel degelijk op de CPU gezeten natuurlijk, anders kan hij niet uitgevoerd worden. Alleen hij zal ook in wat queues op de scheduler terecht zijn gekomen dat hij even heeft staan wachten voordat hij aan de beurt was en meer van dat soort dingen. En dat levert het tijdsverschil op tussen CPU time en elapsed time. Dus we zien hier dat we 25 milliseconden gebruikt hebben voor het compilen van deze query. En nog eens 43 seconden voor het daadwerkelijk executen van dat ding. En die compile time is natuurlijk al het makkelijkste weg te krijgen door queries te laten cachen door SQL Server. Dat gebeurt al automatisch. Alleen als je je niet helemaal houdt aan de parametriseringsregels, dan kun je bijvoorbeeld hebben dat iedere query op zich compiled. Dat kost veel cycles, veel tijd. Aan de andere kant, CPU's zijn meestal niet het probleem op de huidige installaties. Daar zijn er zoveel van. Set showplan all on. Ho. Dat levert een textueel plan op. En de query wordt niet uitgevoerd. En dan krijg je dit terug. Dat is een hele lap tekst. En die geeft precies weer wat dat ding eigenlijk allemaal doet. Dus een clustered index seek. Allemaal clustered index seek. Dan krijg je hier wat loopings. Nested loopjes en nog meer seeks. Er gebeurt eigenlijk weinig spannends in. Vooral voor aggregates kun je hier precies zien wat er gebeurt. En dat kun je niet in de grafisch showplan. Dus daar zijn dit soort dingen erg handig voor. De laatste optie is set statistics profile. Dat geeft een actual showplan in tekstformaat weer. Dus als ik die execute, dan is hij wel degelijk uitgevoerd. We zien ook een rij terugkomen. Maar we zien hier ook het aantal rows, het aantal executes erbij komen. En Ja, en wederom dezelfde lijst als wat we terugkregen bij het showplan tekst. We zien hier ook physical op en logical op. Argumenten. Nou, er staat genoeg in om je goed mee te vermaken eigenlijk. Total subtree cost. Dat is het handige van deze plannen ten opzichte van de grafische showplans. Je kunt hier vrij makkelijk, als je dit even naar Excel kopieert, kun je heel makkelijk kopiëren. En de dure dingen eruit sorteren. Terwijl je eigen ongeluk zoekt in een grafisch showplan. Want dan moet je alle operators af om te kijken hoe duur ze nou eigenlijk waren. En daar gebruik ik ze regelmatig voor. Estimated I.O. staat er ook nog in. Waar kijken we naar? Large row counts of execution counts. Zeker op OLTP is het niet de bedoeling dat we een miljoen rijen gaan ophalen. Want die gaat de user nooit bekijken. Dus we proberen op OLTP zo min mogelijk rijtjes op te halen. En als daar in één keer enorme aantallen ergens tussen zitten. Dan kan het dus zijn dat die werkloos niet to the point is. Dat daar wat aan gesleuteld moet worden. Op OLAP is natuurlijk een heel ander verhaal. Daar is het joinen van gigantische sets redelijk normaal. Maar dan hang je er sowieso al een ander tijdsplaatje aan vast om ermee te beginnen. Een hoge estimated cost zit je ook niet op te wachten. De join technieken. We hebben 3 join technieken, die gaan we zo ook nog even bekijken. We hebben hash matches, inner of loop joins en merge joins. En die hebben ieder hun toepassingsgebied. En ja, soms wil je de een, soms wil je de ander, dat hangt er even vanaf. Daar komen we zo nog op terug. De technieken waarmee we de data benaderen, dus seek, scans of bookmark, lookups, daar komen we ook nog op terug. Aggregatietechnieken, in de regel sturen we op streaming technieken en niet op hash technieken, want hash operators zijn stop-and-go operators. Eerst moet de hele set gehashed worden voordat er ook maar één rij terugkomt. Dat zal iedereen waarschijnlijk wel eens gezien hebben in Management Studio. Sommige queries, als je daar op run drukt, dan geven ze gelijk rijen terug. Andere queries, als je daar op run drukt, dan gebeurt er niks. Pas als die klaar is, dan krijg je in één keer de hele set terug. En andere operaties, zoals sort en top. Sort, ja, order bys. En zeker order bys met top statements erbij. Die kunnen buitengewoon lastig zijn. Want daar heb je ook weer heel de set voor nodig voordat je de top 10 kunt teruggeven. En dat is een van de laatste stappen in het logical query processing. Dus dat kan duur zijn. Bij de data access operators gaan we vooral op zoek of er scans veranderd kunnen worden in seeks met optimale indexen. Hebben we de juiste join type? Is die join type niet veel te duur? Sort operators kun je vaak wegtunen met behulp van indexen. Als jij een order by een of ander veld doet, als je dat veld indexeert, ja, dan is die al georderd. Dus dan hoeft die enkel door die index heen in plaats van een sort operator toe te passen. Aggregates kun je soms vervangen voor computed columns. Lang niet altijd. Je kunt ze ook nog persisten. Kun je ze nog indexeren ook. En operators met een high relative cost natuurlijk. Nou, welke data access operators onderscheiden we? De table scan is een scan over een tabel heen die geen clustered index heeft. Als een tabel geen clustered index heeft, dan noemen we dat een heap. En het kenmerk van een heap is dat het een ongeorganiseerde hoop rijen is. Dus als jij iets zoekt, dan moet jij door die complete hoop rijen heen, die naar alle waarschijnlijkheid behoorlijk gefragmenteerd op disk staan, om iets terug te vinden. Dat levert je altijd een tablescan op, een full tablescan. Erg duur. In de regel adviseren we dus, zet een clustered index op iedere tabel die meer als 1000 pages omvat. Dus zodra je tabel groter wordt als 8 MB, indexeren die handel. Clustered index scans. Een scan over het leaf level van de index, daar komen we zo nog op terug. Een clustered index seek, die gaat op zoek naar een enkele of een paar rijen in zo'n tabel. Voor de non-clustered indexes geldt hetzelfde. En dan hebben we nog een key lookup. Een key lookup is een lookup in een heap. Dus hij zoekt naar wat wat extra informatie, daar komen we zo ook nog op terug. En een RIT lookup, dat is een lookup in een clustered index. Of in een non-clustered index kan ook. Hier hebben we een non-clustered index met een heap. Nou, de normale indexstructuur in SQL Server is een balanced tree. Dat wil zeggen dat vanaf het leaf level is het altijd even ver naar het root level. Het kan niet zo zijn dat deze vertakking van de index dieper is als deze kant. Dat is het kenmerk van balanced tree. Dus als je iets zoekt in een non-clustered index, je begint op root niveau en je wordt ergens heen gestuurd. Uiteindelijk kom je terecht op het leaf niveau waar je moet zijn. En je komt daar tot de ontdekking dat je in je select list nog 3 velden extra staan die niet in deze index staan. Dat is jammer, want die heb je wel nodig. In dit geval, omdat het een heap is, word je doorverwezen met een row ID. Dus dat is die RIT lookup operator. Je wordt dus direct doorverwezen naar de datafile, datapage en het slotnummer waar die rij zich bevindt. Om die extra velden op te halen. Als je een non-clustered index gebruikt in combinatie met een clustered index, ziet het plaatje er iets anders uit. Want daar vind je op het leaf level geen verwijzing naar de rij zelf, maar je vindt daar de clustered index key. Die je vervolgens kunt gebruiken om door die clustered index heen te lopen, om de rest van die velden op te halen. Nou, er is behoorlijk wat discussie over geweest op internet, met wat MVP's, die beweerden dat dit sneller was als dit. En in theorie hebben ze daarin ook wel gelijk. Alleen het nadeel is dat heaps enorm fragmenteren. Dus dat je IO-kosten vaak vele malen hoger zijn als dat je een geclusterde index erop staat. Immers, die set is wel geordend. En als je een heap wil defragmenteren, daar is maar één manier voor. Een clustered index erop zetten. Nou, dan is het zonde om die weer weg te gooien, vind ik. Maar ja, sommige mensen worden daar wel gelukkig van. Nou, dat ligt eraan als je bedoelt indexfragmentatie of in dat geval allocatiefragmentatie op een heap. Nee, er zijn geen andere mogelijkheden als het erop zetten van een index.
De pages.
Sorry?
De data zelf.
Ja, die data zelf wordt enkel geordend als je er een index op zet. Dus wat proberen we? Als we lookups zien in een queryplan, dat gaan we zo ook nog even zien, dan proberen we die op te vangen met een covering index. En een covering index is een non-clustered index die alle velden bevat, zodat je niet naar de clustered index of naar de heap terug moet om nog extra data op te halen. Nou, scans voor larger ranges, dat spreekt voor zich. En SQL, ja, als je meer dan 30% van de pages ophaalt die bij zo'n tabel horen, dan zal die geen seeks meer doen, dan raadt hij over op scans. En seeks voor few rows, dus op OLTP zien we hoofdzakelijk index seeks. Zo. Even alles opruimen. In AdventureWorks zitten een aantal heaps. Database log is er één van. Dus als ik die uitvoer, dan krijg ik hier een table scan te zien. Nou, dat is allemaal niet zo spannend. Als ik nou echter een werklose opzet en ik execute hem, dan krijg ik dit. Dan krijg ik een index seek. Het is een non-clustered index. En ik krijg een RIT lookup, een row ID lookup, omdat het een heap is. En die row ID lookup, dat is maar liefst 50% van de kosten van mijn query. Daar zit je dus eigenlijk niet op te wachten. Die dingen moeten er dus uit. Dus om het ook even in het IO perspectief te plaatsen. Ik heb hier een tabel. Daar waren 572 reads voor nodig, logical reads, om die data op te halen. Je ziet ook dat die physical reads daarmee overeenkomen. Ik heb 2 physical reads en 570 read ahead reads. Je kunt niet alleen physical reads hebben. Je kunt wel alleen logical reads hebben. Maar de query zelf leest nooit direct van disk. Dus de query zelf, die leest alleen logical reads. Dus bij iedere physical read hoort altijd een logical read. Die hoef je dus niet bij elkaar op te tellen. Nou zetten we een werkloos erin. Dan gaan we kijken. Nog steeds 572 reads. Kennelijk was dat veld niet geïndexeerd. Als we naar het execution plan kijken, clustered index scan. Vandaar. De clustered index staat helemaal niet op mijn werkloos. Dus hij moest de hele clustered index door om te kijken of er niet toevallig zo'n e-mailadres was. Dat is tamelijk duur. Dus we kunnen een non-clustered index erop zetten. Zo. En die query nog een keer doen. Ik krijg nou een key lookup in mijn clustered index. Die 95% is. En als ik naar mijn I.O. kijk. Nou is dat wel netjes. 41 van 572. Dat is al factor 12 of zo. Dat kan veel erger. Ik kan echter ook een covering index maken. En dat is nieuw sinds 2005. Dus dat is al niet meer zo nieuw eigenlijk. Met de include optie. En die include optie stelt mij in staat om op het leaf level van een index wat extra informatie toe te voegen. Dus het veld e-mailadres is de index key. Maar deze twee velden, last name en phone, die worden toegevoegd op het leaf level van de index. Maar hebben verder helemaal geen betekenis in de index. Maar in dit geval, omdat dat de velden zijn die in mijn select query staan, hoef ik dan dus niet meer terug naar mijn base table. Dus nog een keer proberen. Heb ik hem niet aangemaakt? Nee. Dat is jammer. Maar nu doet hij het wel. Voilà, ik heb nu een non-clustered index seek. En dat levert nog maar 4 reads op. Nou, dat is best aardig. Want nu heb ik dus van 572 reads naar 4 reads. Dat is meer dan 100. Een factor 100. Nou. Daar kun je mee naar oma voor een Rijksdaalder, lijkt mij. Join types. We hebben 3 join types. Tenminste, we hebben 3 fysieke join types in SQL Server. We hebben een nested loop join. We hebben een merge join en een hash match. Bij die verschillende join types, of door een algoritmes, horen ook nog logische operators natuurlijk. We hebben cross joins. Daar voeg je gewoon geen onstatement aan toe. Dat is gewoon een Cartesisch product bouwen. We hebben inner joins, semi-joins, anti-semi-joins en outer joins. Nou, de semi-joins testen of een rij bestaat. De anti-semi-joins testen juist of een rij niet bestaat in de tabel waarmee gejoind wordt. Die worden veel gebruikt in delete queries bijvoorbeeld. Waarbij alle foreign keys afgelopen worden met semi- en anti-semi-joins. Outer joins. Meestal vrij lastig om te tunen. We schrijven ze liever om naar where exist queries tegenwoordig. Dat werkt wat prettiger als het tunen van left outer joins bijvoorbeeld. Die kiezen altijd voor een hash match. En we zullen zo zien waarom dat duur is. Allereerst de nested loop join. De nested loop is gewoon een loopje op je outer table. Dus hij loopt hier gewoon doorheen. En bij ieder veld stopt hij en gaat hij door deze inner table heen. Om alle rijen die erbij horen op te halen. Nou, hij gaat natuurlijk niet door alle rijen. Want als het goed is heb je die voorbeeldig geïndexeerd. En dan gaat dat een stuk sneller als dat je telkens table scans zou moeten doen. En dat resulteert uiteindelijk in je result set. Wat opgebouwd is uit het composite resultaat. De merge join is precies wat het zegt. De tabellen zijn beide op dezelfde key geïndexeerd en in dezelfde richting geïndexeerd. Hij loopt gewoon door beide tabellen heen en voegt de records samen die bij elkaar horen. Nou, ten opzichte van dit, het aantal rijen dat je hiervoor aanraakt, zeg maar, is het product van het aantal rijen in de outer table en het aantal rijen in de inner table. In de merge join is dat de som. Dus een merge join, als je het voor elkaar kunt krijgen, is over het algemeen genomen efficiënter als een nested loop join. Het is alleen lang niet altijd mogelijk, want er horen behoorlijk wat criteria bij om een merge join te krijgen. Als SQL Server geen van beide kan doen, gaat hij een hashmatch doen. Die kan altijd. Je hebt een... Je praat niet meer over outer tables en inner tables bij een hash join. Je praat over build tables en probe tables. Van de build table maakt hij een hash table. Dus iedere rij wordt een bucket in je hash table. En vervolgens matcht hij daar de outer table op. Is dit efficiënt? Voor kleine sets? Nee. Voor grote sets? Ja. Is dit heel efficiënt? Dus in OLAP scenario's zul je meer hash joins tegenkomen als inner loops of nested loops. Even naar boven toe. Zo. Nou, nested loop jointje. Vrij eenvoudig te verkrijgen natuurlijk. Zorgen dat beide zijden geïndexeerd zijn. En SQL kan een nested loop join doen. Volgens al hele oude technieken eigenlijk, want dat is al zo lang als ik met databases werk, wat ondertussen ook alweer 14 jaar is, indexeer je natuurlijk altijd voor een keys. En als die geïndexeerd zijn, is een nested loop join altijd mogelijk. En in dit geval zie je dat dus ook ontstaan. We hebben hier een clustered index en daar een clustered index. Merge joins, die zijn wat lastiger voor elkaar te krijgen, omdat je daar op dezelfde key moet indexeren en in dezelfde richting. Maar als je deze execute, dan krijg je inderdaad zo'n ding. Wat opvalt is dat die kost van een merge join altijd relatief hoog is. Als we teruggaan naar die nested loop join. Ho. Dan zie je dat zo'n ding op het oog niks kost. De operatie in zijn totaliteit is vaak wel duurder als dat je hem uitvoert met een nested loop. Dat zeg ik verkeerd. De merge join is natuurlijk goedkoper als de nested loop uiteindelijk. Alleen de operator is relatief duurder. Dat is weer een nadeel van die grafische showplans. Ze geven de kosten weer in procenten. Dus als je een hele goedkope query hebt en één operator pakt daar toch een beetje resources, dan staat hij in één keer op 75% terwijl er eigenlijk niks aan de hand is. Dus daar moet je wel doorheen kijken bij het analyseren van zo'n ding. Deze is 0,08. Nou, dat stelt natuurlijk helemaal niks voor. Hashmatch. Even kijken hoor. Zo. Hier hebben we een hashmatch. Die zijn wel altijd duur en die zijn ook echt duur. Want een hashmatch is A een blocking operator. Dus hij moet eerst die hash table, die hash buckets, moet hij allemaal aanmaken. Vervolgens moet hij daar die outer table in sorteren. En dan krijg jij je set terug uiteindelijk. En dat is fysiek ook een dure operatie. Als je in de messages kijkt, dan zie je ook hier een tabel bijkomen, worktable. Ik heb statistics.io aanstaan trouwens, om dit voor elkaar te krijgen. Ofschoon je hier geen reads op ziet, heeft hij die wel gebruikt. En dit is een tijdelijk object in TempDB om die hashstructuur in te bouwen en in te vullen. En dat is duur, want alles wat jij op TempDB doet, is duur. TempDB is namelijk een gewone database, net als alle andere. Zodra jij daar een tabelletje aanmaakt, dan wordt dat gelogd in de transactielog van TempDB. Ook al staat die op simpel, wordt toch gelogd. En dat zijn allemaal extra IO's waar je niet op zit te wachten. Die kosten allemaal extra tijd. Nou, zo'n hashmatch. Zo'n hashmatch is vaak een teken dat één van beide kanten niet geïndexeerd is. Dus dat je even door de foreign keys heen moet om te kijken of daar nog een veld tussen zit wat helemaal niet geïndexeerd is. Of een slechte werklos. In dit geval zie je hier een dikke pijl. En er gaan ook 19.000 rijen doorheen. En dan is een loop ook niet zo optimaal. Als ik dit zou uitvoeren met een loop, En dat kan ik door even snel een looping in toe te voegen. Met inner loop joint forceer ik nu een loop join. Moet nog even snel kijken naar de kosten van dat ding. Dat is 0,29. Versus 0,6. Terwijl op het oog deze er best aardig uitziet. Maar dat kan dus wel degelijk schelen. We kunnen ook gewoon een werkloos toevoegen. Dan ben ik van die 19.000 rijen af. En dan pakt hij natuurlijk ook geen hashmatch meer. Zodra je boven een bepaalde grootte komt, zal SQL vrij automatisch kiezen voor die hashmatch, omdat die op grotere sets daar eenmaal efficiënter is. Cross-joins kunnen we ook doen. En als we dit execution plan kijken, dan zien we aan dat gele uitroeptekentje hier, dat SQL daar zijn bedenkingen bij heeft. En terecht trouwens, want het aantal toepassingen van een Cartesisch product zijn gering. En hij zal hier dus ook, als ik even hem weer uitvergroot, zal hij hier een warning geven. No join predicate. Het kan dus wel, want cross join is gewoon gedefinieerd in de ANSI standaard, die we vrij nauwkeurig volgen. En het moet dus kunnen en het kan dus ook, alleen moet je er wel voor oppassen. En gelukkig ziet de optimizer het en waarschuwt je er ook voor, zodat je niet per ongeluk dat soort dingen toepast. Semi-joins. Bij een semi-join ga je alleen kijken of de rij bestaat aan de andere kant. Dus in dit geval... Oh. Ik kan beter op mijn monitor kijken als ik dit doe. Waar was ik? Hier. Ik was er nog eentje boven zelfs, hè? Zo. Wat we hier zien in deze query is dat we wel joinen met een tabel, maar hem niet gebruiken. In de selectlist. Nou, dit levert een normaal plan op. Als we hem echter met een exist query schrijven, wat te prefereren is trouwens, dan krijg je een heel ander plan. Met een left semi-join in plaats van een inner join. Nou ben ik vergeten naar de kosten te kijken. Deze is 0,03. En deze ook. Dus in dit geval maakt het niet uit. In de regel is de onderste wat goedkoper. Anti-semi-joins is het tegenovergestelde van een semi-join. Je kijkt of een record niet bestaat aan de andere kant. Dus in de regel doen we dat met een left outer join. En dat krijg je ook terug in je queryplan. Left outer join. En nog een soort hier trouwens. En als we dat met een not exist schrijven, dan krijgen we hier een left anti semi join te zien. En die soort is ook weg. Dus dit plan is op zich ook efficiënter. Oh, dat kunnen we even nakijken. 0,09. Marginaal in dit geval.
Zou het kunnen dat verschil ligt in het feit dat je net die keer al een keer uitgevoerd
had? Nee, want daar verandert de subtree kost op zich niet van. Die semi-joins en anti-semi-joins, die zijn natuurlijk populair in DML-statements. Dus als we hier kijken, dan zien we hier semi-joins om de foreign keys te checken. Om te kijken of je dat record wel daadwerkelijk kan delete. Anders krijg je een error terug. Dat is de assert. Rollbacken. Nou ja, kleine zijstap. Als we het toch over DML hebben. DML-plannen zijn trouwens in de regel wezenlijk anders als normale select queries. Als ik even dit tabelletje vul met wat data. Ze noemen dit het Halloween effect. Ik ga hier iedereen 10% opslag geven die minder dan 25.000 verdient. Dus als ik dat uitvoer en ik kijk in het execution plan, dan heb ik hier helemaal een verkeerd plan te pakken. Deze is welke ik zocht. Je ziet hier een eager spool ontstaan. En een eager spool die is ervoor om te zorgen dat in het geval van zo'n update, dat je niet een rij twee keer gaat updaten. En dat noemen ze het Halloween effect. In dit geval, als je naar data kijkt, hier verdient iemand 20.000. Dus als ik dat maal 1,1 doet, wordt dat 22.000. Dan verschuift hij in de tabel, omdat er een index op staat. Ja, er staat een index op salary. Hij schuift dus door de clustered index heen. En misschien schuift hij wel het punt voorbij waar op dat moment geüpdate wordt. Dus dan wordt hij nog een keer geüpdate. Dat is mooi voor de persoon in kwestie. Dat is minder mooi voor het bedrijf. Vandaar dat ze daar eager spools toepassen. Of lazy spools worden ook wel gebruikt. Beetje afhankelijk van de query. Waar ze de row ID's in opslaan van de rijen die al gedaan zijn. Zodat je die niet twee keer aan het updaten gaat. Of zelfs nog vaker. Ze noemen dat het Halloween effect, omdat kennelijk wat mensen van IBM daar op Halloween achter zijn gekomen. Wat? Hoe vaak het Halloween effect voorkomt? Niet, want dat is afgeschermd. Nee, dat kan niet. Met een, ja, ik hoor hier een goede opmerking van André. Met een cursor kan het inderdaad wel. Maar dan praat je niet over het op een tabel, dan loop je door een set heen. En daar zou het in theorie voor kunnen komen. Sorry? Dat kan. Met een dynamische cursor kan dat. Ja. In dat geval zou je dus een statische cursor moeten gebruiken, dan gebeurt het niet. En ja, dat kan dus inderdaad, maar ja, het gebruik van cursors is sowieso niet echt aanbevolen onder de normale locking mechanismes waar SQL mee werkt. Even kijken, dit is al een heel andere demo. Ik zat hier. Het gebruiken van constraints, nou daar heb ik een klein voorbeeldje van. We hebben hier gewoon twee tabellen die gekoppeld zijn met foreign keys. Dus als ik die execute, dan krijg ik daar een plannetje uit. En op zich is dit een raar plannetje, want ik select hier van twee tabellen. En ik krijg maar één index scan terug. De SQL Server heeft die foreign key gebruikt om vast te stellen dat er geen situaties zijn waarin er geen koppeling is. Dus in dat geval kan die gewoon die select count uitvoeren tegen die sales order detail tabel en hoeft hij niet naar die sales order header tabel. Nou, wat kost zoiets dan? Dat kost 0,37. Als ik dat nou hetzelfde doe, ik heb gewoon een select into H en D gedaan. Die heb ik hier als alias gebruikt, dus hoefde ik maar enkel de tabelnamen weg te deleten. En ik execute hem, dan krijg ik een heel ander plan dat ook veel duurder is. Hoppata, 2,97. Gelukkig zie ik bijna nooit meer databases die hun referentiële integriteit waarborgen met triggers of zo. Of gewoon helemaal niets eraan doen. Maar je ziet hier dus wel dat het gebruik van foreign keys ook je queries enorm kan versnellen.
Die bovenste is een nog nul relatie op de header op de detail.
Juist.
Met de foreign key.
Juist.
En die onderste is gewoon nullable.
Ogenblikje, hij is nog bezig.
Die onderste is een nullable tabel. Een nullable in D.
Nou, de vraag is dit nullable? Is een van die velden nullable? Nee, dit is een foreign key op een non-nullable veld. Dus er staat altijd een er bestaat altijd een relatie. De een kan niet bestaan. In dit geval kan een sales order detail niet bestaan zonder een sales order. En onder is dat omgekeerd, vraagt hij. Nee, deze tabel die staan los van elkaar. Die hebben geen foreign keys. Dus daar kan de optimizer nooit weten of het niet toevallig aan de andere kant ook rijen zijn. Dus dan moet hij een join doen. Aggregates. Twee soorten aggregates. Een streaming aggregate is een aggregate die rijen door blijft geven. En een hash aggregate, wat weer een blocking operator is, die moet eerst alles hebben, verwerken en dan weer uitspuren. Nou, wat zijn het? Sum, count, average, noem maar op, group by, sort, distinct en tops. Aggregates kunnen we ook nog zelf bouwen in .NET, als we willen. Functies worden er ook af en toe onder verstaan. Pas er wel mee op trouwens, vooral met functies in where clauses. Dat is in de regel geen goed plan. Date functies of substrings in where clauses opvragen. Want die worden voor iedere rij geëxecute. Dus als je dan 10.000 rijen ophaalt, dan execute je functie 10.000 keer. En daar word je in de regel niet blij van. Dat kun je opvangen met een table valued functie, sinds 2005 toegevoegd. En een cross apply. De vraag is of je een functie mee kan nemen in het execution plan. Of dat je per definitie wat ongelukkigs krijgt. In de regel krijg je wat ongelukkigs. Als jij een substring opvraagt, bijvoorbeeld, dan kun je daar heel slecht op indexeren. Terwijl die in je werkclause staat. Nou, er zijn wel wat trucjes voor met een stringveld dan achterstevoren ook terugzetten en meer van die flauwekul. Maar het blijft heel lastig. En datefuncties, nou, dat kun je wel vergeten. Daar kun je gewoon dan niet op indexeren. User-defined functies. Als het even kan, probeer ik die om te bouwen naar een persisted computed column. Als dat mogelijk is. Dan ben je er vanaf, dan kun je er een index op leggen. Als je ze op row niveau moet uitvoeren, bijna altijd ongelukkig plan. Kom je er vanaf als je een set-based oplossing schrijft in een table-valued functie? Ja. Want een table-valued functie execute maar één keer voor de hele tabel. Dus als je de cross-apply statement gebruikt daarvoor, dan kun je gewoon de parameters meegeven die je nodig hebt en dan execute dat ding in één keer. En dan ben je er vanaf in principe. Aggregates, even een kleine demo. Moet opschieten, zie ik. Select count. Nou, in dit geval is het grafische execution plan is niet zo spannend. We zien hier een streaming aggregate. Dat vertekent een beetje, want de select count moet natuurlijk wel full scan doen over zo'n tabel heen. Select count zijn ook goede manieren om je bufferpool vol te zetten. Als je een grote tabel select count doet, dan zit die helemaal vol. Met die hele tabel heeft hij ingelezen, want hij moet alle rijen af. Als we in de results kijken, dan zien we in het textuele plan wat beter wat er gebeurt. We zien hier een streaming aggregate, dat is de count. Gek genoeg retourneert de count een big int. Dus die wordt hier impliciet geconverteerd naar een int. Dit is ook weer een van de redenen waarom zo'n select count niet mag in een indexed view. Daar zijn impliciete conversies niet toegestaan. Hier zou je je af kunnen vragen wat die computer Scala daar doet. Nou ja, dat is dus een impliciete conversie. Eén zo'n aggregate kan meerdere operaties uitvoeren. Oh, hier moet ik zijn. Als je hier kijkt in de streaming aggregate, dan wordt hier eerst een min aangemaakt en vervolgens zien we hier achter de max. Het wordt nog gekker ook als je een average opvraagt. Die wordt on the spot berekend. Dus er wordt een count opgehaald en een sum. En vervolgens zien we in de computer Scala een case structuur opgebouwd worden voor als die count 0 is. Zoals we allemaal in de brugklas geleerd hebben, delen door 0 is flauwekul. En daar dient SQL zich ook aan te houden. Dus wordt er een case-structuur opgebouwd om dat op te lossen. Dan geeft hij 0 terug. Anders deelt hij ze even door elkaar. Gek genoeg gebruikt hij daar het money datatype voor. Er is een whitepaper op sqlcat.com wat dieper ingaat op het money datatype. Het money, iedereen dacht altijd dat dat een decimal was met 4 cijfertjes achter de komma. Nou, niet helemaal, want hij is vaak veel efficiënter als een decimal. En daarom gebruiken ze vaak money datatypes in deze gevallen. Distinct, dat maakt het wat moeilijker. Ik hou niet zo van distinct. Het moet ook netter kunnen, zeg maar. Vaak is het een hele makkelijke manier voor een ontwikkelaar om even een unieke set op te halen. Als we kijken naar het execution plan, nou dan zien we wat aggregates waar we niet wijzer van worden. Hier zien we wat er gebeurt. We zien een group by, we zien een count. Boven de group by natuurlijk, want we hadden een select count distinct gedaan. En daar komt vervolgens weer die impliciete conversie eruit. Als we nu multiple distincts doen. Dan krijgen we twee plannen, want dat gaat niet in één plan. Dan gaat hij dus branchen, zoals ze dat noemen. En dat kan in de papieren gaan lopen natuurlijk. Stream aggregations, oftewel aggregations met een group by clause. Hier komt vaak een soort in terug. Dus als ik deze execute en ik kijk naar het execution plan, dan ben ik volgens mij een index vergeten weg te halen. Ja. En dat zal deze wel zijn. Nog eens proberen. Ah, hier is die. We hebben hier een soort operator. Duur. Soorts zijn altijd duur. Dus daar willen we vanaf. Nou, ik gaf net al de clue weg natuurlijk door die index weg te gooien. De index is in dit geval de clue. We selecteren hier op title en manager ID. Die staan ook beide in de group by. Dus als we daar een index op zetten. En we doen dat ding nog een keer. Dan kan het dus ook zonder soort operator. Omdat die set al in de index is gesorteerd. Hij weet, er is gewoon gegarandeerd dat hij hem op die volgorde binnenkrijgt. Een boel mensen denken dat indexfragmentatie betekent dat records op de verkeerde plek in de index staan. Nee, dat is onmogelijk. Het gaat alleen over de volgorde van de datapages die op disk staan. Niet zozeer over dat de records op verkeerde plekken in zo'n set terecht zouden komen. Dat kan niet. Dus in dit geval ben je al een stuk opgeschoten. Dit was ik dus vergeten net. Nou, met een order by. Nou, krijgen we natuurlijk weer die soort. Dus als ik hem selecteer op de group by, title en manager ID. En ik doe hem nog een keer. Ja, dan is mijn soort verschoven. En dat is ook wel logisch. Want die... Dit is dan de order by clause. En die wordt natuurlijk als laatste uitgevoerd in de executie van mijn query. Dus daar... daar zit hij dan helemaal aan het einde. Daar schiet ik ook niks meer op. Dus in dat geval maak ik een index op de volgorde van de order by. En als ik hem nu uitvoer, dan is die weg. En dan is mijn query weer in orde. Dus er is vaak wel een weg om eruit te komen. Deze laat ik even zitten. Ik heb nog maar een minuut, zie ik. Parallelisme als laatste. Parallele operations worden... die worden over meerdere threads uitgevoerd. En dus in de regel over meerdere cores. Het kan natuurlijk nooit allemaal synchroon staan. Want je hebt te maken met queues op zo'n scheduler. En hij wordt gewoon onderop gezet in de regel. Het is partition parallelism, wat inhoudt dat de set zeg maar opgedeeld wordt op een partition key. Niet te verwarren met normaal table partition. En vervolgens uitgevoerd wordt. Kijk naar de yellow indicators in de graphical show plan. Partition columns are selected to allow each parallel stream to join in aggregate independently of other streams. Hij voert dus compleet onafhankelijk uit tijdens de parallele executie. En repartition streams is duur. Zelfs heel duur. Maar moet, want je moet op een gegeven moment alles weer gaan samenvoegen tot één set en uitspugen. Rondom parallelisme is een hele discussie gaande met betrekking tot context switches die dan hoog zouden worden als je veel parallele queries draait op je server. Dat klopt. Een parallel plan veroorzaakt context switches. Een context switch is trouwens het wisselen van een thread op de CPU. Dus de ene thread moet worden afgesloten. Zijn geheugen moet, of het geheugenblokje wat erbij hoort, het thread execution blok, moet in de registers geduwd worden. En de nieuwe thread komt op de CPU. Zijn execution blok moet uitgelezen worden. Dat kost allemaal tijd. En dat is de context switch. En ja, die is duur. Maar op het einde moet je eigenlijk kijken naar de doorlooptijd van je query. En die verbetert meestal. Met behulp van een parallel plan. Ik heb helaas geen tijd meer voor de demo. Hier wat resources, als je er wat meer over wil lezen. SQL Server Internals van Kellen Delany, buitengewoon goed boek. T-SQL Querying en T-SQL Programming van Itzik Ben Gan. Een ware fundamentalist op het gebied van T-SQL. En SQLcat.com voor whitepapers over van alles en nog wat. En met name ook op query tuning is daar veel te vinden. Dus hartelijk dank voor jullie aandacht. Als jullie nog vragen hebben, ik zal nog op de community area zijn zometeen voor liefhebbers van de parallele demo en zo. Ik zou meer gaan lunchen, denk ik. Prettige middag nog.